Een aantal jaren geleden was ik samen met mijn zusje en haar man, mijn zwager, in Thailand. En we waren een paar dagen in Bangkok. En we waren 's avonds laat aangekomen met een jetlag, dus we gingen lekker op tijd slapen. We werden de volgende ochtend wakker en we vertrokken de stad in met een kaart op zoek naar de bezienswaardigheden van Bangkok. Nou, en we waren dus een beetje aan het zoeken welke kant we op moesten gaan. En iemand zag ons. Het bleek een Engelse student te zijn. Die kwam naar ons toe en die zei: hey, zijn jullie voor het eerst in Bangkok? Ik help jullie wel eventjes op weg. Nou, wij dachten dat een vriendelijke jongen. Mooi. Dus hij schreef even wat bezienswaardigheden op. Een lijstje met 5 punten, waaronder een plek, een markt waar je heel goedkoop pakken kon kopen van Armani-kwaliteit, zei hij. Nou, tegelijkertijd zei hij: ik regel ook wel even een tuk-tuk voor jullie. Een tuk-tuk, dat is zo'n combinatie van een motorfiets en een taxi. Dan zit je met z'n vieren in een bakkie. En dan rij je de hele stad rond. Had het voor een paar euro voor ons geregeld. Super goedkoop. Dus wij waren helemaal blij. We stapten in bij die tuk-tuk-driver. En die nam ons de hele stad mee rond. Nou, we gingen van de ene Boeddha naar de andere Boeddha. Zoveel meer is er niet zoveel te zien in Bangkok. Dus we zagen een hele grote Boeddha. We zagen een Boeddha op een berg. We zagen een slapende Boeddha. En ik dacht alleen maar: halleluja, mijn God slaapt nooit. En mijn God hoeven we niet boven op een berg te zetten, want hij heeft de bergen gemaakt. En mijn God hoeven we niet te verhogen in een beeld van goud, want mijn God is zoveel meer waard dan al het goud en zilver op de hele aarde. Maar goed, we kwamen dus weer terug van een Boeddha. We stapten in onze tuk-tuk. En op dat moment zei de tuk-tuk-driver: ik moet even naar de wc. Nou, dat kan, maar ik vond het wel een beetje raar. Ik dacht: je hebt net een uur op ons gewacht. Waarom moet je nu ineens naar de wc? Dus wij zaten daar en ineens kwam er een advocaat naar ons toe. Een advocaat uit New York. En hij zei: oh, wat gaan jullie allemaal doen vandaag? Dus nou, we lieten ons lijstje aan hem zien. En hij zei: oh, wat gaaf dat jullie naar die markt gaan met die Armani-kwaliteit pakken. Hij zei: want dat is namelijk een markt waar normaal gesproken alleen maar Thaise mensen mogen komen. Dit is de eerste week in de geschiedenis dat ook toeristen er mogen komen. Dus wij dachten: yo, wat een mazzel hebben we zeg. Dit komt wel heel goed uit. Dus we werden met de tuk-tuk gebracht naar die markt, wat eigenlijk maar een heel klein winkeltje bleek te zijn. We liepen daar naar binnen en Bart, mijn zwager en ik kochten allebei een heel mooi pak voor in totaal €350. We waren heel erg content met onszelf. En we gingen weer terug naar ons hotel en 's avonds gingen we naar de grootste winkelstraat van Bangkok. Dus we gingen weer in een andere tuk-tuk, stapten daar weer uit. En ik had nog maar een paar stappen gezet in die winkelstraat of er komt een verkoper naar me toe gerend. Die zegt: wil je een pak kopen? Voor €50 maak ik ze voor je. En ik dacht: oh nee, wat is dit? En ineens kwamen vanuit alle hoeken verkopers aan. En de ene had nog goedkoper pak dan de andere. En ik kreeg het erg benauwd en warm. Dus ik pakte mijn telefoon en ik typte wat woorden in. En ik kwam erachter: we waren gescand. Zo heet dat. Die student Engels, die tuk-tuk-driver, die advocaat uit New York en de verkopers van die winkel hadden allemaal samengewerkt om ons een pak aan te smeren voor veel te veel geld. Nou, we voelden ons ontzettend bedrogen. En we gingen terug naar de winkel en waren klaar om eventjes ons recht te halen. Maar ja, we zijn christenen, ik ben pastor, dus ja, je moet dan toch lief blijven. was ook weer een goede les in vriendelijkheid. En gelukkig waren die verkopers zo onder de indruk van onze vriendelijkheid dat we nog een flinke korting hebben gekregen. Maar het voelt gewoon niet goed om bedrogen te worden. En weet je, dit is een leuk verhaal. Daar konden we achteraf hard om lachen. Op elke verjaardag komt hij nog weer eventjes voorbij. Maar er zijn ook vormen van bedrog die echt pijn doen. Vormen van bedrog die echt pijn doen. En vanavond wil ik met jullie lezen uit Ezechiël 16. Dit was een woord wat ik las tijdens David Stand afgelopen zomer, toen we met 50 jongeren uit deze kerk in Engeland waren op een conferentie. En God die sprak dit woord en ik dacht, ja, dit woord wil ik een keer delen met de kerk. En vanavond is de avond die daar supergoed bij past. Dus als je je Bijbel bij je hebt, mag je hem openen in Ezechiël 16. Je mag ook meelezen op het grote scherm. En in dit hoofdstuk zien we een hele pijnlijke vorm van bedrog. We beginnen in vers 4 van hoofdstuk 16. Daar staat: op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed één van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Heb je dit plaatje een beetje voor je? Een klein babytje, een meisje, door iedereen verlaten, achtergelaten, totaal waardeloos. Niemand geeft om haar. Niemand kijkt naar haar om. Maar dan vers 6. Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Dat is een beetje een specifiek stuk. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: leef, blijf in leven, bedekt met bloed als je bent. En ik liet je groeien als een bloem in het veld. Je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar. Ik zei altijd een beetje expliciet allemaal, maar je was nog helemaal naakt. Maar dan in vers 8. Ik kwam opnieuw voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreide mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw. Ik sloot een verbond met je, spreek God de Heer, en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie, ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer en linnen sluier en zijden doeken, ik toorde je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd, jij toorde je met al dat goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren, je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie en heel mooi werd jij als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt, want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. Wat een prachtig stuk. Maar je werd overmoedig, omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw. En je pleegde overspel met elke voorbijganger. Je bood je aan iedereen aan. Auw. Voel je de pijn in dit stuk? Bedrog doet nooit zoveel pijn dan als wanneer iemand waarvan je heel veel houdt, ja, toch niet zo betrouwbaar bleek te zijn als je dacht. Het doet pijn wanneer onze beste vriend of vriendin een geheim doorvertelt die je in vertrouwen aan diegene hebt verteld. Het doet pijn als iemand waarvan we heel veel houden leugens over ons vertelt naar anderen. Het doet pijn als de man of de vrouw waarmee je getrouwd bent naar bed gaat met een ander. En niet één keer, maar meerdere keren. Of met verschillende mannen. Het doet pijn als mensen aan wie we onze liefde geven, ons op die manier bedriegen. En we lezen nu tot en met vers 15. Maar als je dit hele hoofdstuk door gaat lezen, ja, dan wordt het alleen nog maar van kwaad tot erger. Het overspel wat we hier zien is echt verschrikkelijk. Het meisje uit dit stuk, die gebruikt de klederen die ze gekregen heeft om daar lakens van te maken en kussens waarop ze de liefde bedrijft met vreemde mannen. Dit meisje die smelt haar kostbare sieraden om en ze maakt van dat goud en dat zilver, maakt ze afgodenbeelden die ze vervolgens gebruikt om zichzelf seksueel mee te bevredigen. Deze vrouw prostitueert zichzelf aan anderen, maar in plaats van dat ze haar betalen voor haar daden, betaalt ze hen voor datgene wat ze ook aan het geven is. Het is een verschrikkelijk beeld. Terwijl ze zoveel waardering en zoveel bevestiging en zoveel liefde ontvangt van haar man, beantwoordt zij zijn liefde op geen enkele manier. Maar bedriegt zij. Auw. Maar weet je wat het nog erger maakt? Dit verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is niet zomaar een liefdesverhaal wat stuk gaat. Een liefdesverhaal tussen een man en een vrouw dat mislukt. Nee, dit verhaal gaat over mij. Dit verhaal gaat ook over jou. We zien dat God meerdere keren in de Bijbel de liefdesrelatie tussen een man en een vrouw in een huwelijk gebruikt om uit te leggen op welke manier hij in relatie wil staan tot mensen. En Ezechiël 16 is geschreven in het Oude Testament en dit beeld was allereerst bedoeld om uitdrukking te geven van de relatie die God had met zijn volk, het volk Israël. Maar we zien dat Jezus precies hetzelfde doet. Hij gebruikt steeds het beeld van de liefdevolle relatie tussen een man en een vrouw om uit te drukken wat hij voelt voor zijn kerk, voor de gemeente, voor zijn bruid. En weet je, de kerk, dat zijn wij. Wij allemaal bij elkaar, hoe we hier zo zitten, wij zijn samen de bruid van Christus. Jezus wil met ons een relatie hebben zoals een bruidegom dat heeft met zijn bruid. En daarom kunnen wij hele waardevolle lessen leren, ook vanavond, uit dit verhaal voor ons leven met hem. Want in het verhaal dat we net hebben gelezen, zijn wij degene die de liefde van Jezus onbeantwoord laat. In het verhaal zijn wij degene die overspel plegen. In dit verhaal zijn wij degene die Jezus bedriegen. Want ja, we zijn allemaal op zoek naar geluk. We zijn allemaal op zoek naar de bevrediging van onze verlangens en onze diepste behoeftes. En we geven onze liefde aan van alles en nog wat. We geven het aan seks. We geven het aan geld. We geven het aan de bevestiging van andere mensen voor ons. We geven het aan eindeloos veel spullen. We geven het aan feesten. We geven het aan van alles en nog wat, behalve aan Jezus. Terwijl Jezus zo goed voor ons is. Terwijl Jezus ons zoveel heeft gegeven. Terwijl Jezus zo ontzettend lief voor ons is. Maken wij ons vooral heel veel druk om onszelf. Jezus heeft iets heel anders voor ogen. En we zien dat in het verhaal door zijn roepen. Twee keer roept hij. En in beide roepen zien we iets heel bijzonders van zijn hart. De eerste keer in vers 6 roept Jezus zijn bruid tot leven. Hij roept jou tot leven. Hij schreeuwt het uit, leef, blijf in leven, ontvang het leven, leef. Dat is mijn bestemming voor jou. Maar ja, het meisje is volkomen hulpeloos, kwetsbaar en klein. Ze is door alles en iedereen verlaten en in de steek gelaten. Haar leven heeft nul waarde. Maar als Jezus voorbij komt, dan ziet hij wat niemand anders ziet. Dan waardeert hij wat niemand anders waardeert. Dan wordt hij bewogen waar niemand anders door bewogen wordt. Hij ontfermt zich over dit kleine meisje. En hij verzorgt haar teder. En dan klinkt die roep. Leef. Blijf in leven. Ontvang het leven. Leef. Maar als ze opgroeit en volwassen is geworden, komt Jezus voor een tweede keer voorbij. En hij ziet hoe kwetsbaar ze nog is, maar hij ziet ook iets anders. Hij ziet dat ze nu rijp is voor de liefde. En deze tweede keer roept Jezus haar dan ook in vers 8 om hem lief te hebben. En Jezus overlaat haar met zijn liefde. Hij voedt haar in haar honger. Hij kleedt haar in haar schaamte. Hij geeft kostbare juwelen en prachtige sieraden om haar waarde te bestempelen. Hij drukt zijn liefde uit voor haar. En ze wordt de zijne. En in zijn liefde wordt ze steeds mooier en mooier. In zijn liefde wordt zij volmaakt. En daarmee is de tijd voor haar gekomen om nu hem op dezelfde manier lief te hebben als hij haar eerst heeft lief gehad. Ken jij het roepen van Jezus in jouw leven? Ken jij die eerste roep? Heb jij die roep al gehoord? Ben jij al door Jezus tot leven geroepen? Vanavond hebben we 19 jonge mensen. Ze zitten hier in hun witte jurken. Ja, laten ze nog een keer applaus geven. Wat een feest. Wat ontzettend mooi dat jullie deze avond deze stap zetten. En als we straks hun getuigenissen horen, we hebben al een beetje van Jessica gehoord, en straks horen we nog een paar getuigenissen, en we kunnen in de boekjes die op de stoelen liggen nog meer van hun verhalen lezen, dan ontdekken we in hun verhalen dat elk van deze 19 mensen weet wat het is om te leven zonder Jezus. En eigenlijk weten we dat allemaal. Wij herkennen ons in dat beeld van dat kleine meisje, dat babytje. We weten wat het is om ons totaal waardeloos of wanhopig of kwetsbaar te voelen. We hebben allemaal die momenten in ons leven gehad. Dat we het idee hadden dat er niemand is die ons echt ziet. Dat er niemand is die ons echt kent. Dat er niemand is die ons echt begrijpt. Maar vanavond zeggen deze 19 jonge mensen: maar ik ben gekend. Ik ben waardevol. Mijn leven doet ertoe. En daarom ga ik dat water in als een beeld van een graf. En ik ga onder water en ik laat mijn oude leven daarmee achter. Maar daar blijft het niet bij. Nee, ik sta ook weer op uit het water om op te staan in een heel nieuw leven. En vanaf vandaag, vanaf vanavond is alles nieuw. Maar weet je, wat de dopelingen vanavond gaan doen is niet alleen voor hen. Het leven wat zij mogen ontvangen is net zo goed voor jou. En misschien kom je hele leven al in de kerk, of misschien is dit de allereerste keer dat je hier zit. Het maakt niet uit, het leven van Jezus is ook voor jou. En vanavond krijg jij de kans om ja te zeggen tegen de roep van Jezus. Om te gaan leven, om op te staan in een nieuw leven, om te blijven leven, leef. Maar als jij ja zegt tegen Jezus, als jij je gaat toewijden aan Hem, en als jij jezelf gaat verliezen in het leven met Hem, door begraven te worden in zijn dood en op te staan in zijn opstanding, dan ben je er nog niet. Nee, dan begint het pas. Dat is het mooie van dit moment. Er komt nog veel meer aan. De Bijbel zegt dat je dan eigenlijk nog maar een baby bent in het geloof. Een geestelijke baby. Maar daar blijft het niet bij. Nee, want vanaf daar mag je gaan groeien. Je mag steeds meer leren over wie God is, wie jij mag zijn in Hem. Wat zijn beloftes allemaal voor jou zijn. En je wordt steeds wijzer en je wordt steeds sterker. En af en toe val je, maar dan sta je weer op. Want onze God is geduldig en genadig en zo lief. En Hij wil je aan de hand nemen om steeds volwassener te worden in jouw geloof. Maar dan komt er een moment dat Jezus naar jou kijkt. En dat Hij ziet dat jij toe bent aan de tweede roep. Dat je niet meer met Hem omgaat zoals een baby of een klein kind omgaat met zijn vader. Maar dat je toe bent om dieper te gaan. En die tweede roep van Jezus, die gaat dan ook nog dieper dan de eerste roep. Die eerste roep, die gaat eigenlijk vooral nog om jou. En wie God kan zijn voor jou. Het is veelal eenzijdig. Het laat eigenlijk zien dat God je van alles wil geven. Dat Hij een vader wil zijn voor zijn kinderen. Dat je mag opgroeien in zijn liefde en genade. Dat je steeds sterker en groter en wijzer mag worden. En God die geeft het allemaal aan jou. Zoals een vader dat geeft aan zijn kinderen. En de liefde van een vader, die is vanzelfsprekend. Tenminste als het goed is. Maar bij onze God is de liefde van de vader vanzelfsprekend. Hij verwacht niks terug. Hij geeft het beste aan zijn kinderen. Hij geeft het beste aan zijn kinderen, zelfs als hij er niks voor terugkrijgt. Zelfs als zijn kinderen het verprutsen. Maar Jezus zegt, ik wil daar niet blijven. Ik wil met jullie nog veel dieper gaan. Het moment dat je tot leven komt, is nog maar het begin. Ik roep je voor een tweede keer. Heb mij lief. Heb mij lief, zoals ik eerst jou heb lief gehad. Waar de liefde van een vader voor zijn kind vooral eenzijdig is, is de liefde tussen een bruidegom en bruid gelijkwaardig. Wij mogen leren om van Jezus te houden zoals Hij eerst van ons heeft gehouden. Wij mogen leren om onszelf helemaal te geven aan Hem zoals Hij zich eerst heeft gegeven aan ons. We mogen onszelf helemaal verliezen in zijn liefde en ons er helemaal in vinden. Onze hele identiteit, alles wat we zijn, maar dat ook weer teruggeven aan Hem. Dat is wat Jezus voor ons heeft. Dat is wat Jezus zo graag wil. Hij verlangt ernaar dat onze liefde volwassen wordt. Te veel christenen blijven stilstaan bij hun status van kind zijn. Ja, zijn liefde is vanzelfsprekend. Je vraagt God in je gebeden alleen maar wat je nodig hebt. Heer, wilt u me dit geven? Wilt u me dat geven? Wilt u daar een doorbraak in geven? Wilt u daar bevrijding in geven? Daar genezing in geven? Geef mij, geef mij, geef mij. Dat is het gebed van een kind aan zijn vader. Je zoekt steeds naar bevestiging en zorg. Heer, zorg voor mij. Heer, laat me toch zien wie ik mag zijn in u. Je ontvangt alles wat God je wil geven. En als je een keer stil blijft, dan raak je teleurgesteld. Ga je klagen. Maar Jezus wil dieper gaan. Er is zoveel meer. Het is niet de bedoeling dat we kinderen blijven. Het is de bedoeling dat we de bruid van Jezus worden. Wij worden geroepen in een liefdevolle, wederkerige relatie met Hem. We worden geroepen om zijn liefde te beantwoorden. We worden geroepen om alles van onszelf te geven aan Hem, zoals Hij zich eerst helemaal heeft gegeven aan ons. En ik zeg ja tegen het roepen van Jezus. Ik zeg ja tegen zijn eerste roep. En ik ga staan in het leven dat Hij voor mij heeft. Maar ik zeg ook ja tegen zijn tweede roep. En ik wil Hem lief hebben met alles wat in mij zit. Ik wil me volledig geven aan degene die mij eerst heeft lief gehad. Ik wil mij verliezen in zijn liefde. Ik wil me helemaal geven. Ik wil alles doen wat Hij van me vraagt. Wat het ook is. Ik wil gaan naar de plek waar Hij me hebben wil. Wat het me ook gaat kosten. Ik wil mezelf helemaal verliezen in Hem en voor Hem. Want Hij is de enige die alles over had voor mij. Hoe kan ik dan niet alles over hebben ook weer voor Hem? Het is de perfecte liefdesrelatie die je nooit ergens anders in kunt vinden dan alleen in Hem. En ik zal zijn liefde niet negeren. Ik zal zijn liefde niet afwijzen. Ik zal Hem in zijn liefde niet bedriegen. Nee, ik geef mij over aan Hem. En ik zal van Hem houden met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Met heel mijn verstand. En met al mijn kracht, want Hij is dat meer dan waard. Amen. Amen. Dus vanavond dopelingen, een nieuw begin. Maar het begint ook pas. Jullie mogen leren in jullie levens om Jezus lief te hebben. Maar iedereen in de zaal, Jezus roept ook vandaag. Hij roept jou om te leven. Hij roept jou om Hem lief te hebben. En wat is jouw reactie? Laten we samen bidden. Koning Jezus, we danken U voor Uw woord. En wat hebben we vanavond weer een heftig verhaal gelezen. Maar wat ook een mooi verhaal als we kijken naar uw hart. Heer, dank u wel dat u van ons hield toen wij nog uw vijanden waren. Misschien zit jij wel op dit moment in de zaal en denk je, ik heb helemaal niks met Jezus. Misschien haat je hem wel. Maar Jezus hield al van ons, zegt het woord, toen wij nog vijanden van hem waren. Zijn plan stond toen al vast. Dank u wel dat u al uw liefde uitgegoten hebt voor ons. Dank u wel dat u niets hebt gehouden voor uzelf. U gaf ons alles. Uw hemelse rijkdommen. De intimiteit die we mogen hebben met u. U gaf uw leven aan het kruis. U hield niets achter voor ons. Dank u wel dat we kinderen mogen zijn van de Vader, Heer Jezus. Dank u wel dat we dichterbij mogen komen dan ooit. Dank u wel dat u heel maakt wat gebroken is. Dank u wel dat u waardeert wat mensen waardeloos vinden. Dank u wel dat u omziet naar datgene wat door ieder ander wordt genegeerd. Misschien zit jij wel in de zaal op dit moment en denk je, weet je, Ik ben dat babytje. Ik ben zo kwetsbaar. Ik ben zo in de steek gelaten. Ik ben zo ongezien. Ik voel me zo waardeloos. Het is alsof niemand mij echt kent en echt begrijpt. Woord van Jezus vanavond voor jou. Ik zie jou. Ik heb jou op het oog. Jij bent voor mij zo waardevol. Ik heb alles voor je over. Alle schatten van de hemel en de aarde, zelfs mijn eigen leven, alles voor jou. Maar wil je dan ja zeggen? Mag ik voor je zorgen? Mag ik je koesteren? Mag ik je liefhebben? Mag ik je grootbrengen? Mag ik je leren welk leven ik voor jou heb? Want ik ben liefde en ik ben goed. En alles wat ik voor jou wil, is het beste voor jou. Als jij dat bent, als jij op dit moment in de zaal zit en denkt van, weet je, ik ken Jezus niet, ik ken het leven niet wat Hij voor me heeft, maar ik wil het wel leren kennen. Dan wil ik vragen, terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt en de hoofden gebogen, omhoog je hand op te steken naar Hem. En daarmee te zeggen, ja Jezus, ik wil dat leven van U. Overal gaan al handen in de lucht. Zijn er meer mensen? Voel je vrij. Steek je hand maar hoog in de lucht om te zeggen, ja Jezus, kom. Kom dichterbij, ik wil dat leven ontvangen in U. Het is ook voor jou. Geloof dat stemmetje in je hoofd niet die zegt, het is niet voor jou. Of je zult het niet begrijpen, of je zult het niet kennen. Het is ook voor jou. Steek je hand op naar Hem. Koning Jezus, U ziet deze handen en U ziet de harten onder deze handen. Heer, en ik bid dat U komt met de volheid van Uw liefde. Dat U komt met de volheid van Uw kracht. Dat U komt met de volheid van Uw geest. En dat U deze levens gaat vernieuwen. Heer, U weet wat gebroken is in hun levens. U weet wat kwetsbaar is. U weet wat niet gezien is in hun levens. Maar dank U wel dat U ze door en door kent. En op dit moment bidden we in Uw naam. Want U heeft de hoogste naam. In Uw naam ligt kracht. Dat U komt met Uw leven en U doorbraakt. En dat U alles vernieuwt. Alles nieuw maakt. Dat deze avond, 11 november 2018, in de geheugens van deze mensen gegrift mag staan. Als een nieuw begin. Een nieuw leven met U. En zo verbind ik jullie namen aan de naam van Jezus. Jullie zonden zijn vergeven, zegt Jezus. Ik was jullie witter dan sneeuw. We beginnen opnieuw. En ik neem je mee op een groot avontuur. Ik zal je onderwijzen. Ik zal je leren. In Jezus. En de tweede plaats, de tweede roep. Misschien ben je al heel lang christen. En leef je dat leven, maar als je naar je leven kijkt en je bent heel eerlijk, en het klinkt een beetje hard, maar dan moet je misschien wel erkennen dat je God heel vaak hebt bedrogen. Dat je niet met Jezus bent omgegaan zoals Hij dat verdient. Maar wil je dit moment pakken om te zeggen tegen Jezus, ja, ik zal U lief hebben. Ik zal Uw geliefde zijn zoals U mijn geliefde bent. Ik zal van U houden met heel mijn hart en mijn ziel en mijn verstand en al mijn kracht. Ik zal mijn leven ervoor inspannen. Waar is de bruid van Jezus? Als jij dat bent, ga staan voor Hem. Waar is de bruid van Jezus? Waar is zijn kerk die ja zegt tegen zijn liefde? Die van Hem wil houden met alles wat in je zit. Als jij dat bent, ga op dit moment staan om je toe te wijden aan liefde voor Hem. En misschien leef je al met Jezus, ga dan ook staan. Want Hij verdient het om zijn bruid te zien in al haar kracht, in al zijn leven, in al zijn liefde. Hou je niet in, maar geef je aan Hem. O Jezus, we staan hier als Uw geliefde. We staan hier als Uw bruid. We staan hier als Uw leger. Jezus, we zeggen ja tegen U. We willen meer van U houden dan dat we ooit hebben gedaan. Neem ons mee dieper in het kennen van U. En mensenleven is niet lang genoeg om alles te kennen van U. We storten onze liefde uit voor U. We willen van U houden meer dan wat we ooit hebben gedaan. In de naam van Jezus. Laten we een applaus geven aan de liefde van onze weg.
Is mijn hart hier. Hier is mijn hart.